Ook vanmorgen weer willen we weer verder gaan met de zendingsreizen van Paulus. En met het oog erop lezen we in dit morgenuur Handelingen 17, vanaf vers 16 tot en met het einde. Dus we lezen Handelingen 17, vanaf vers 16 tot en met vers 34 als schriftlezing.
En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. En hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren. En op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de epicureïsche en stoïsche wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen we niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu, alle, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft, en heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons, want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man die hij daartoe vergeordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan alle, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen uitgegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en andere met dezelfde.
Geliefde gemeente, aan de kerkvader Augustinus wordt deze toespraak, deze uitspraak toegeschreven. De wereld is een boek. En wie niet reist, leest slechts een enkele bladzijde. Een uitspraak die dus toegeschreven wordt aan kerkvader Augustinus en ook hij zelf is een man geweest die veel heeft gereisd. Hij werd geboren in Tagaste, in het huidige Noord-Algerije. Heeft een poos gewoond in Rome, is ook woonachtig geweest in Milaan. Het was een man die daadwerkelijk veel heeft gereisd, de wereld over. Maar niet alleen hij, als kerkvader, reisde de wereld over. Ook de apostel Paulus hebben we al verschillende reizen zien maken. En ook vanmorgen zien we hem aankomen bij een grote stad in de wereld. In die tijd inderdaad een wereldstad, Athene. En met het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid ook vanmorgen neder, willen we stilstaan bij het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Ik realiseer me dat het een groot gedeelte is. We zullen ook keuzes moeten maken in de accenten die we leggen. Maar niettemin willen we het gedeelte in zijn geheel overdenken wat we hebben gelezen. We hebben dat geheel ook nodig. We kunnen daar ook niet een enkel vers uitlichten om het recht te doen. En daarom Handelingen 17, vanaf vers 16 tot en met het einde, is het uitgangspunt voor de verkondiging in dit morgenuur. Ik schrijf als thema boven de verkondiging van morgen een preek over de onbekende God. Een preek over de onbekende God. Drie gedachten. Allereerst letten we op Paulus' verblijf in Athene, vers 16 tot en met vers 21. In onze tweede gedachte Paulus' verkondiging te Athene, vers 22 tot en met vers 31. En tot slot Paulus' vertrek van Athene, vers 32 tot en met het einde. Dus allereerst Paulus' verblijf in Athene, dan Paulus' verkondiging te Athene en tot slot zijn vertrek van Athene. En dat alles onder deze woorden, een preek over de onbekende God. Ja, we lezen in vers 16 en we hebben het net ook gelezen toen de schriftlezing klonk en plaatsvond. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte. Om die woorden te vatten moeten we kort de context schilderen en dan blikken we ook meteen terug op de stof die we vorige week zondagmiddag met elkaar hebben overdacht. Vorige week hebben we Paulus, Silas, Timotheus achtergelaten in Filippi. Ze zijn vervolgens naar Thessalonica gereisd. Daar is Paulus de synagoge binnengegaan en heeft hij het evangelie verkondigd. Maar dat stuitte op hevige weerstand bij de Joden. De Joden die mobiliseerden marktboeven, zo zegt het woord. Mannen die wel in zijn voor een opstootje. Die wel houden van een beetje oproer. En die hebben uiteindelijk een huis bestormd in Thessalonica. Een huis van Jason waar ze hoopten Paulus, Silas en Timotheus aan te treffen. Maar die waren door de voorzienigheid van de Heere in veiligheid gebracht. Uiteindelijk zijn ze naar Berea gegaan, dat ligt iets ten zuiden van Thessalonica. Daar hebben ze opnieuw het woord gebracht, maar ook daar ging een gerucht van uit, zodat de Joden, de woedende menigte in Thessalonica, er ook lucht van kreeg. En die wilden vervolgens Paulus ook naar het leven staan in Berea. En daarom zagen mensen zich genoodzaakt om Paulus in veiligheid te brengen. Paulus, die in ons gedeelte dan gebracht wordt tot Athene. In veiligheid gebracht wordt. Hij moet vluchten. En wanneer hij dan in Athene aankomt, doet hij dat alleen en wacht hij inderdaad op zij die nog in Berea zijn achtergebleven, namelijk Silas en Timotheus. Moeten we goed begrijpen, ouderen en jongeren, dat Paulus dus op de vlucht is en zo in Athene terechtkomt en daar vervolgens wacht op Timotheus en Silas. Nee, Paulus heeft niet een visioen gekregen, ga naar Athene. Hij heeft ook niet een hoorbare stem gehoord, voor zover we weten, ga naar Athene. En we lezen evenmin dat hij een krachtige aanwijzing heeft gekregen om te gaan naar Athene. Maar niettemin zien we hem vanmorgen wel in Athene. En klinkt ook het woord van God in Athene. En mag dat woord van de Heere zometeen ook vrucht gaan dragen in Athene. Zo kan de Heere dus werken. dat we ogenschijnlijk, onbedoeld misschien, ergens terechtkomen. En dat er toch een gesprek ontstaat. En ik weet dat in deze ogenblikken mensen onder ons zijn die dat kennen. Dat er onder ons zijn die hier weet van hebben. Dat er soms een gesprek ontstaat. En dat er in alle spontaniteit naar de mens gesproken iets gedeeld mag worden over het werk van de Heer. Zomaar ergens in de spreekkamer van een dokter. Zomaar ergens in het ziekenhuis op de zaal. Dat iemand mag getuigen van de goedheid van Christus. En nogmaals gemeente, het gebeurt ook onder ons. Ik kom dat tegen in het pastoraat. Tot grote dankbaarheid. En daar hebben we dus niet een visioen voor nodig. Daar hoeven we niet altijd een krachtige roeping voor te verwachten. Maar ook tijdens de ogenschijnlijk gewone omstandigheden van het dagelijks leven kan de Heer soms zo een weg openen om iets te delen over hem en over zijn dienst. Paulus mag het zometeen gaan doen in Athene. Athene is op dit moment een stad die grote indruk maakt. Ja, ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat Paulus in Athene aankomt, is het een stad die haar hoogtepunt wel heeft gehad. Maar niettemin is het een stad die imposant is. Als Paulus aankomt in deze tijd, aankomt in de stad Athene, dan is het hem ongetwijfeld opgevallen dat grote beeld, dat afgodsbeeld van Pallas Athene, de godin van de Atheniërs, de Grieken. Het steeg met kop en schouders boven de horizon uit. Paulus, hij moet ongetwijfeld onder de indruk gekomen kunnen zijn van de Acropolis, die heuvel met het Parthenon daarop, ook een indrukwekkende tempel, eveneens gewijd aan die godin Athene Pallas. En overal waar Paulus keek, waren indrukwekkende gebouwen, grote pleinen, agora's en beelden. Wij zouden tegen elkaar zeggen, gemeente, wanneer je zo'n stad binnenkomt, dan ben je diep onder de indruk van de glorie en de grandeur. Maar wat lees ik van de apostel? Vers 16. Zijn geest wordt in hem ontstoken. Er staat in de grondtaal een woord dat hij diep geroerd wordt, geëmotioneerd, geprikkeld in zijn emotie. En nu weten we niet precies of het woede is geweest, boosheid, of dat hij juist heel verdrietig is geworden, dat hij misschien wel tranen heeft gelaten, maar duidelijk is wel, geliefde gemeente, dat hij geroerd is tot in de diepst van zijn ziel. Waarom dan? Ja, dat zegt Lucas ook. Ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Gemeente, wij zouden misschien onder de indruk zijn van de architectuur van de stad, van de schoonheid van de steden die we bezoeken. Maar als Paulus deze stad Athene binnenkomt, maar ook wanneer hij andere plaatsen binnenkomt, lezen we ook niet één keer dat hij ook maar enigszins onder de indruk is van de architectuur. Nooit. Wanneer een timmerman een stad bezoekt, dan let hij op de huizen. Wanneer een stratenmaker een stad binnenkomt, dan let hij op de straat. Wanneer onze kapper een stad binnen zou komen, dan let hij op de kapsels. En wanneer een politieman een stad binnenkomt, dan let hij op vermeende boeven. Wanneer Paulus de stad Athene binnenkomt als zendingsreiziger, dan let hij op, ja, zegt u het eens, dan kijkt hij met een geestelijke bril. Zo kijkt Paulus naar een stad. En nu is Paulus echt wel wat gewend, want hij heeft al verschillende plaatsen bezocht waar veel afgodsbeelden hebben gestaan. Maar deze stadgemeente is zo zeer afgodisch dat Paulus er intens door is geraakt. En nu wij. Gemeente, wij moeten ons maar proberen te spiegelen aan Paulus. En we moeten ons nog meer spiegelen aan het werk van de Heere in het leven van Paulus. Dat Paulus hier zo geprikkeld wordt in zijn emotie, heeft hiermee te maken dat Paulus een man is die niet onder de indruk is van de glorie van een stad, maar hij is onder de indruk van de glorie van God. Hij heeft het opgetekend in 1 Korinthe 10. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet, het al ter ere Gods. En in Filippenzen 2 spreekt hij de wens uit dat alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En ik zou deze twee tekstverwijzingen kunnen uitbreiden met talloze tekstverwijzingen. Paulus is een man geweest die altijd de eer van God op het oog heeft gehad en gehouden. Sinds zijn bekering streeft hij de eer van de Heer na. En nogmaals gemeente, nu wij vanmorgen. Nu u, jij en ik. Ik zeg niet dat wij niet mogen genieten van het goede dat we in de achterliggende weken gezien hebben. Ik zeg ook niet dat we niet mogen genieten van datgene wat wij nog hopen te zien. Kunst en cultuur kan ons bekoren en mag ons tot op zekere hoogte ook echt wel bekoren en aanspreken. Maar nogmaals, we kijken vanmorgen in de spiegel van het werk van de Heer in het leven van Paulus. En nu vraag ik het op de man, op de vrouw af, kennen we ook iets van wat er heeft geleefd in het hart van deze apostel? Ik zal proberen iets dichterbij te brengen. Ik las een uitspraak van een directeur van een Amerikaanse zendingsorganisatie. En die man die zei, Europa, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, want ik moet het vertalen. Europa wordt overlopen met toeristen. Maar het wordt over het hoofd gezien door de christen. En nu zeg ik vanmorgen niet dat wij de barricaden op moeten. Activistisch de handen uit de mouwen moeten doen. Maar gemeente, zijn wij niet vaker alleen maar toerist en niet te weinig evangelist? Mag het wel eens naar u toe komen? Mag het wel eens persoonlijk naar u toe komen? Wanneer u al die massa's mensen voorbij ziet gaan. En daar hoef je niet voor naar het buitenland. Dat heb je al als je op Schiphol loopt. Of op een Hoogkaterijnen. Maar dat je al die mensen ziet lopen, die massa's mensen. En dat je dan denkt, oh, al die zielen voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Wat een werkelijkheid. Nu wanneer u vanmorgen zegt, daar ken ik iets van. Dan herkent u het werk wat de Heere heeft gewerkt in het hart van Paulus. Hij wordt ontstoken. Het gaat hem diep aan het hart. En dan zien we ook dat dat wat met Paulus doet. Hij gaat Athene in en wat doet hij dan? Hij handelt in de synagoge met de Joden. En nu hebben we dat al verschillende malen gezien, dat Paulus een synagoge opzoekt. En Lucas tekent het in vers 2 van dit hoofdstuk aan, dat Paulus het zelfs gewoon was om de synagoge binnen te gaan. En we hebben elkaar beloofd daar iets meer over te zeggen. Laten we dat vanmorgen doen. Waarom gaat deze apostel van de heidenen naar de synagoge? Hij is toch apostel van de heidenen? Gemeente, wanneer wij Paulus zien gaan, allereerst naar de synagoge in de plaatsen waar hij komt, dan is deze apostel allereerst gehoorzaam aan de Heer. Ja, want Ananias had hem immers de handen opgelegd en had het tegen hem gezegd, dat hij de naam van Christus zou dragen tot de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. Daar hebt u het. Paulus heeft altijd gehandeld vanuit het principe wat hij optekent in Romeinen 1. Eerst de Jood, dan de Griek. Paulus, geliefde gemeente, is een man geweest die altijd begaan en bewogen is geweest met de Joden en over de Joden. Intens. Hij heeft het later opgetekend dat het hem smart aan zijn hart dat de Joden zo verhard waren. En heeft het zelfs gezegd dat hij wel wenste verbannen te zijn van Christus als zij voor Christus maar zouden buigen. Ik stel u weer een vraag en er zullen nog wel de nodige vragen volgen, denk ik. Zijn wij ook zo begaan met het volk van de Joden? Zijn wij ook geestelijk begaan met het heil van Israël? Er liggen nog vele en rijke beloften in Gods woord opgetekend, die gaan over het volk Israël. En het is niet zo eenvoudig om die beloften altijd te duiden, maar de Heere weet wel hoe Hij zijn eigen beloften moet vervullen. Zijn wij begaan met het heil van het volk Israël, mogen we hen ook in de gebeden blijven opdragen. En daarom in de middag gebeden doen we dat ook. Proberen we dat ook trouw te doen met de gemeente. Dat toch Christus zich als de meerdere Jozef mag bekendmaken aan het volk van zijn broederen. Paulus handelt in de synagoge met de Joden. Maar niet alleen in de synagoge. Hij gaat ook de markt op. De agora. Dat is de plek waar de mensen in Athene, de Grieken, elkaar ontmoeten. Wij zouden in onze tijd zeggen het Winkelerplein. Daar gaat hij ook naartoe. Opnieuw, gemeente, wat een spiegel. Paulus die ontkomen is aan verschillende opstanden. Hij die al verschillende reizen heeft ondernomen. Hij die het nodige heeft meegemaakt. We zouden zeggen, Paulus, neem toch een poosje rust en kom toch een poosje op adem. Nee, hij is onvermoeid bezig, onvermoeibaar, bezig in het koninkrijk van de Heere. Hij moet de markt op, hij gaat de synagoge in om maar te spreken over het woord van de Heere. En we hopen de volgende keer wel te horen wat hem daarbij drijft. Maar er krijgen ook andere mensen lucht van wat hij verkondigt. Vers 18. Sommige van de Epicureïsche en de Stoïsche filosofen streden met hem. Ja, dan moeten we iets zeggen over de Epicureën en de Stoïcijnen. Epicureën zijn afkomstig van Epicurus. U hebt misschien wel eens van die naam gehoord. Vierde eeuw voor Christus geboren. En om de leer van deze mensen samen te vatten, kunnen we het met enkele woorden doen. Deze mensen geloofden wel dat er goden waren, maar die goden die bleven en stonden op afstand, je moest het er zelf maar uitzoeken. Doordat die goden op afstand stonden en zich niet bekommeren om de mens, mocht de mens het allemaal zelf wel uitvinden en uitzoeken. Dus leef je leven, voelt het goed, dan is het goed. Geniet van het leven. Haal eruit wat erin zit en aan het eind van het leven, wacht de dood en dood is dood. U voelt het al, we moeten weer wat lijnen trekken naar de actualiteit. Ik denk dat ook de tijd waarin wij leven en ook het land waarin wij leven, trekken heeft van deze Epicurus. Hij is al jaren overleden, maar ik geloof dat zijn leer nog springlevend is. Voelt het goed, dan is het goed. En dat geldt in de wereld, maar God verhoede het dat het ook geldt in de kerk. Laten we die toepassing maar maken. Hoe is dat in de kerk? Ouderen, maar ook jongeren, voelt het goed, dus dan is het goed? Nee, toch zeker? Ik hoop het niet. Als het gaat om genotzucht, gemeente, dan wordt ook onze tijd getekend door genotzucht. Bij de Epicureën was het vooral eten en drinken. Ik geloof dat het in onze tijd ook vooral eten en drinken is. Ik las het in de achterliggende week, om maar bij de actualiteit te blijven, dat het aantal fastfoodzaken in ons land de laatste 20 jaar bijna is verdubbeld. En u ziet het in het straatbeeld, het is allemaal horeca. Winkels verdwijnen, maar horeca verschijnt. En om niet meer te noemen, wanneer u een gemiddelde boekhandel binnenkomt, dan valt het u wel op. Meters boeken als kookboeken. Het gaat allemaal over eten en drinken. En nogmaals, ik zeg ook niet dat u niet mag genieten van een goede maaltijd. Daar mag u gerust van genieten, het goede dat de Heer geeft. Maar ik teken dit even om de tijd te proeven, gemeente. Want het gaat er alleen maar over in de wereld. En wanneer we sterven, dan geldt het voor velen. Dood is dood. Hierna houdt het op. Dus leef je leven, haal eruit wat erin zit. Carpe diem, pluk de dag. Want je hebt maar één leven en daar moet je het helemaal van nemen. De Epicureën, ze zijn nog springlevend. En dan de Stoïcijnen, kort daarover gemeenten, die geloofden niet in goden die op afstand stonden. Nee, de Stoïcijnen in navolger van Zeno, een man uit de derde eeuw voor Christus, zij geloofden dat God overal in zit. In de stenen, in de bomen, in de dieren, overal is God. Die zaken worden allemaal belichaamd door God. Maar u voelt, hoop ik, vanmorgen wel aan, als God overal in zit. En wanneer alle zaken God belichamen, dan is God nergens. Dan maken we al die zaken tot God en uiteindelijk is dat pantheïsme, want zo noemen we het, is dat pantheïsme een grove vorm van atheïsme. Ik moest wel denken aan de groene religie, zo noem ik het vanmorgen maar. Milieuactivisten die zo begaan zijn met de natuur op hun manier, dat ze er ook gewoon een religie van maken. De natuur wordt bijna goddelijk bij deze mensen. En die horen Paulus spreken, terwijl hij rondgaat door Athene. En wat is dan de reactie? Wat wil toch deze klapper zeggen? Klapper. Woord gebruiken wij niet, moeten we ook maar niet gaan doen. Maar het betekent eigenlijk, dat beeld moeten we maar voor ogen houden, een vogeltje, jongens en meisjes, die allemaal zaadjes oppikt. Hou dat maar in gedachten. Jullie zijn misschien in de achterliggende weken wel in een stad geweest met een groot plein. Misschien kom je er nog wel de komende weken. Steden met grote pleinen waar allemaal duiven en andere vogeltjes vliegen en fladderen. Wat doen die vogeltjes? Die pikken allemaal zaadjes en kruimels die daar neervallen. Deze mensen, deze wijsgeren, deze filosofen in Griekenland zeggen tegen Paulus: Paulus, jij bent al zo'n vogeltje die overal een zaadje oppikt. Je haalt overal wat vandaan en dan gooi je alles op één hoop en dan kom je met een nieuwe religie. Dat is het verwijt dat Paulus krijgt. Maar er zijn ook anderen en die horen in die boodschap van Paulus toch wat anders. Die horen dat Paulus spreekt over Jezus en die horen hem spreken over Anastasis, over de opstanding. En die horen de naam Jezus en die horen de naam Anastasis, opstanding. En die denken dat Paulus spreekt over twee goden, Jezus en Anastasis. Dat spreekt hun wel aan. Ze hebben immers ook meerdere goden. Maar toch is het voor hen nieuw. Wat horen ze nu? En dan brengen ze hem op de Areopagus. Paulus wordt dus gebracht op de Areopagus, daar ga ik zoiets meer over zeggen, om maar iets te kunnen laten horen van een leer die voor deze mensen nieuw is. Dat leest u in vers 19. En Lucas tekent er in vers 21 iets bij op. Die van Athene nu, allen, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Hier lezen we het nog een keer. Deze mensen horen in die woorden van Paulus iets nieuws en dit zijn nu mensen die uitgerekend alleen maar erop uit zijn om nieuwe dingen te horen. Ja, nog maar een lijn. Wat zijn er ook in onze tijd niet veel mensen die alleen maar bezig zijn om nieuwe dingen te horen. Misschien wel bij de koffie. Even de laatste roddels doornemen. Misschien, oudere jongeren, vullen we onze dagen wel met niets anders dan scrollen en swipen om de laatste nieuwsfeeds te zien en te horen. Altijd gedreven door nieuwe dingen. En het is in de wereld ook niet anders. Dit moet u hebben, want dit is nieuw. Dit is veel beter, dit is veel groter, dit is veel krachtiger, dit is veel mooier. Altijd op zoek naar nieuws. Denk ook maar aan de wetenschap. Er moeten nieuwe diersoorten worden ontdekt, er moeten nieuwe planeten worden ontdekt. De mens streeft altijd naar iets nieuws. Terwijl Salomo gezegd heeft in zijn wijsheid, er is niets nieuws onder de zon. Dus, gemeente, hoe betrekkelijk is het allemaal? Ik wil aan het eind van mijn eerste gedachte nog een geestelijke toepassing maken als het gaat om deze nieuwe dingen. Ik hoop dat u vanmorgen niet zo in de kerk zit. Ik hoop dat u vanmorgen ook niet zo meekijkt en meeluistert. op zoek naar nieuwe dingen. Dat u alleen maar naar de kerk komt met dit ene doel, ik hoop dat de dominee eens iets nieuws zegt. Daar is een dominee niet voor, gemeente. Sterker nog, wanneer een dominee met iets nieuws komt wat u nog nooit eerder heeft gehoord en wat u bij geen ander tegenkomt, dan durf ik het vanmorgen zelfs onder verdenking te stellen. Want wanneer ik in de studeerkamer een prachtige vondst doe en ik kan dat niet staven met andere bronnen, dan moet ik dat maar eens goed nakijken voor mezelf. Zeker Gods woord brengt nieuwe en oude schatten voort. Maar wanneer u zaken in de kerk hoort, moeten dat zaken zijn die u bekend in de oren klinken. Want ook uw dienaar staat op de schouders van het voorgeslacht. En ook uw predikant mag Gods woord uitleggen met al de, wat zegt de Bijbel? Met al de heiligen. Dus kom niet naar de kerk om alleen maar nieuwe dingen te horen, gemeente. Ik hoop niet dat u dat doet. Paulus' verblijf in Athene. We gaan naar onze tweede gedachte, Paulus' verkondiging te Athene. Paulus wordt gebracht naar de Areopagus. Niet de minste plek. Op de Areopagus zitten de hoge en wijze mannen. Die spreken recht en die handelen ook over het bestuur, dus ze regelen de zaken in Athene. Bestuurlijke zaken, economische zaken. Als ik het in onze tijd zou moeten samenvatten, op de Areopagus, daar vind je de rechtbank en het gemeentehuis. En ook de Kamer van Koophandel. Daar vallen de grote beslissingen. Daar zitten de mannen die de wetenschap en de wijsheid in pacht hebben. En nu wordt Paulus de Areopagus opgeleid. Daar moet hij uitleg geven over datgene wat hij leert en uitleert. En dan zien we hem in gedachten staan tussen die wijze mannen, die wijze heren van Athene. En dan zegt Paulus het, gij mannen van Athene. Ik merk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Sommige verkladers hebben dit opgevat als een compliment. Ik geloof met andere verkladers dat we hier niet een compliment in moeten zien. Sommigen hebben gemeend dat Paulus een positieve opmerking geeft om een bepaalde welwillendheid op te wekken bij zijn gehoor. Ik geloof niet dat daar hier sprake van is. Ik geef wel toe dat in de oudheid hier vaak gebruik van werd gemaakt, dat men als het ware de aandacht wilde vatten en inderdaad welwillendheid in het luisteren wilde opwekken, maar ik geloof niet dat Paulus dat met deze woorden wil doen. Paulus doet een eenvoudige constatering. Hij begint zijn reden met te zeggen, mannen van Athene, ik merk dat u zeer godsdienstig bent. Of om het met de King James vertaling te zeggen, mannen, ik zie dat u te bijgelovig bent. Want, zo zegt Paulus, de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond. Dus Paulus is de stad doorgegaan. Daar heeft hij allemaal altaren en heiligdommen gezien. En dan vindt hij één altaar en daar staat opgeschreven voor de onbekende God. Gemeente was een spreekwoord over Athene en dat zei, je vindt makkelijker een afgod in Athene dan een mens. Dat zegt wel wat, vindt u niet? Je vindt makkelijker een afgod in Athene dan een mens. Zoveel afgoden werden in Athene gediend. Maar met al die afgoden die in Athene werden gediend, moesten ze nog een altaar hebben voor de onbekende God. En dan moet u weten dat alle goden van het hele pantheon, het hele Griekse pantheon, alle goden in Griekenland een heiligdom hadden. En elk gebouw in Athene verwees wel op een of andere manier naar een afgod. Maar nog moesten deze mensen een altaar hebben voor de onbekende God. Waarom dan? Ja, je zou maar een afgod over het hoofd hebben gezien. Stel je voor, zeg, je hebt aan al die goden geofferd, maar je bent net die ene afgod vergeten en je zou een misoogst krijgen of je zou een slag verliezen. Je hebt misschien heel veel oorlogen gewonnen en dat gold ook de Grieken, maar die ene slag zou je net het onderspit delven. We gaan opnieuw wat lijnen trekken, gemeente. Met al die afgoden in Griekenland, met al die afgoden in Athene, had Athene nog niet genoeg. Dat is nou het leven. Dat is nou precies het leven. Dat raakt namelijk ook aan het leven van de kerk. Ja, de Heere gemeente had het al moeten klagen in Jeremia 2 en in Jeremia 11, dat Israël meer afgoden had dan steden. Dat is de kerk. En laten we het nog maar iets dichterbij brengen. Laten we maar bij onszelf blijven, gemeente. Is mijn hart ook niet, ik zeg het maar opnieuw met een woord van Calvijn, is mijn hart ook niet een fabriek vol afgoden? Aan de lopende band wordt in ons persoonlijk hart, gemeente, afgoden geproduceerd. De ene na de ander, de ene na de ander. En weet u wat nu zo verdrietig is? Het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. En als ik al meen genoeg afgoden te hebben, dan weet ik nog niet of de afgoden wel genoeg aan mij hebben. Voelt u? Want je weet nooit of je voldoende geofferd hebt. En ze vragen alleen maar tijd, aandacht, gehoorzaamheid, toewijding, geven, 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 moeten we aan die afgoden. Ze vragen alleen maar, gemeente. De onbekende God. Maar als het gaat om ons persoonlijk leven, als het gaat om het kerkelijk leven, dan moeten we toch ook wel deze toepassing maken. Het kan ook dat wij vanmorgen in de kerk zitten of verbonden zijn met deze dienst, terwijl wij een onbekende God dienen. Dat kan. Wanneer jij vanmorgen nog onbekeerd in de kerk zit en u moet zeggen, ik ben nog onbekeerd, ik ken de Heere nog niet, dan doet u vanmorgen niets anders dan psalm zingen, lezen, bidden, danken aan een onbekende God. Dan is heel uw godsdienst, oudere jongeren, niet anders dan een offer aan de onbekende God. Voelt u? En nu Paulus. Deze dan die gij niet kennende dient. Ze dienen die onbekende God zonder hem te kennen. Verkondig ik jullie de prachtige gemeente. Deze mensen moeten horen van de enige ware God. Want zo zei Christus in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Ja gemeente, wij denken bij eeuwig leven aan een hele lange periode. Net zoals de jongens en meisjes nu denken dat er geen einde komt aan de zomervakantie. Dat denken jullie toch? Het lijkt alsof er geen einde aan komt, zeg je dan toch? Ja, dat denken wij van de eeuwigheid. Dat het eeuwige leven een leven is dat heel lang duurt. Kwantitatief, om het eens moeilijk te zeggen. Maar daar gaat het niet over in het eeuwige leven. Eeuwig leven is niet alleen maar een lange duur waar geen einde aan komt. Nee, Christus zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Eeuwig leven, geliefden, dat is dit. Dat wij de Heere kennen, dat wij God kennen en Jezus Christus die de Heere gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven en dat begint hier wanneer we God in Christus leren kennen. En wanneer Paulus dan gaat preken, dan kunnen we natuurlijk maar enkele zaken aanstippen, dat voelt u wel met me mee. Dan doet Paulus dat op de Areopagus op een andere manier dan al die keren dat hij de synagoge is binnengegaan. Want u weet het nog wel wat hij toen deed. Toen begon hij steeds bij het Oude Testament. Daar waren de Joden bekend mee. En dan trok hij lijnen naar de persoon van Christus. Dat doet Paulus hier niet. Als Paulus spreekt met de heidenen, zou hij wel kunnen spreken over het Oude Testament. Maar dan zouden deze wijze mannen op de Areopagus hem hebben aangekeken alsof ze water zagen branden. Maar Paulus is zo wijs, zo goed ontwikkeld, dat hij deze mensen aanspreekt op een manier die ze toch herkennen. Want wat doet hij nu? Hij gaat nu spreken over de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin en erop is. Ziet u dat? En daarmee wil Paulus eigenlijk ook zeggen, mannen, u bent zo dwaas dat u zelf een afgodsbeeld maakt. U maakt zelf een god. Maar het is andersom. God heeft u gemaakt. Hij heeft de wereld geschapen met alles wat erin is en erop is. En u, stoïcijnen, u meent dat God overal in zit, in de stenen, in de bomen, in de dieren. Maar hij woont niet in een tempel met handen gemaakt. God, stoïcijnen en epicureën, God is veel groter, hij is veel majesteitelijker, hij is niet te vatten, hij kan niet in een tempel gehouden en gevat worden. En hij wordt evenmin door de handen van mensen gediend. U buigt wel neer voor zilver en goud, maar ach, hij is helemaal niet iemand die gediend wordt door mensenhanden. Nee, heeft Christus het niet gezegd, ouderen en jongeren, in zijn liefde. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zo is God, zo is Christus. En dan gaat Paulus in vers 28 nog enkele wijsgeren citeren. Epimenides en Aratus, die citeert hij in vers 28. En dan vinden wij ook antwoord op de vraag hoe wij mensen om ons heen zouden moeten kunnen bereiken. Het gaat hier over zendingsreizen. Vorige week is er ook iets over gezegd. Hoe moeten wij nu een ander bereiken met het evangelie? Hoe kunnen wij nu, zeker wanneer we delen in genade, ook iets van die genade laten zien aan een ander? Ik geloof, gemeente, dat we hier in dit gedeelte onderwijs daarover krijgen. Allereerst is nodig het gebed. Heren, neig toch hun hart en voeg het samen tot de vrezen van uw eigen naam. Gebed. Maar ik geloof ook dat Paulus ons onderwijs geeft in de manier waarop hij hier te werk gaat, namelijk hierin dat hij een brug zoekt om aan te sluiten bij de leefwereld waarin hij staat. Hij citeert de wijsgeren. Hij begint over het altaar van een onbekende God. Hij zoekt een brug, gemeente. En daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. Maar hij zoekt een brug. Hij probeert een ingang te vinden. Hij probeert aan te sluiten op de leefwereld in Athene. Vers 30. God dan de tijden der onwetendheid over gezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Wat bedoelt Paulus met deze woorden in vers 30? God dan de tijden der onwetendheid over gezien hebbende? Wel, nu wordt het evangelie aan de heidenen gebracht. Zendingsreizen. De heidenen zijn lang in onwetendheid geweest over de persoon van Christus. Maar nu wordt het evangelie gebracht. De tijd van onwetendheid is voorbij. We mogen het ook zo zien. De mensen aan wie Paulus nu het evangelie verkondigt, hebben lang in onwetendheid verkeerd. En al die tijd heeft God, zo mogen we het lezen, daaraan voorbij gezien. Mag ik het vanmorgen zo zeggen? En ik zeg dat met heel veel liefde. God is langmoedig geweest over hen. Hij heeft deze heidenen verdragen. Hij had, zo zeggen we het wel eens in de kerk, hij had, zeker de ouderen herkennen dat, hij had taai geduld met deze heidenen. Taai geduld. Maar dan klinkt, ondanks al die langmoedigheid, toch dat ze zich moeten bekeren. Deze mensen moeten zich bekeren. Ze hebben misschien lang in een bepaalde duisternis geleefd. Helemaal duister was het niet, want ze hadden toch een zeker godsbesef. Dat bleek wel. Maar ze moeten zich bekeren. Nu. Ja, wanneer er vanmorgen nog onbekeerden zitten in de kerk, dan klinkt voor u, voor jou de opdracht om u te bekeren. Nu. Dat is geen lieflijke uitnodiging of iets wat u of jij kunt overwegen. Dat is een bevel. Een opdracht. Bekeert u. Bekeer je. En als je nu vanmorgen zegt, maar ik kan me niet bekeren, dan moet u daarmee naar de Heere gaan. En dan moet je dat bekende gebed maar bidden. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Maar het bevel klinkt opnieuw, ook vanmorgen. Ja, want, dat lezen we dan tot slot in onze tweede gedachte. De Heere heeft een dag gesteld, vers 31. Op de kalender in de hemel is een dag aangetekend op welke er een oordeel geveld zal worden. Nu loopt er een lijn van de rechtbank op de Areopagus, rechtstreeks een lijn naar de grote witte troon in de hemel. Ziet u dat? Wij, gemeente, moeten met deze mensen in Griekenland en Athene geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. De prediking, ook in dit morgenuur, vindt plaats onder de hoogspanning van de eeuwigheid. Hier vallen eeuwigheidsbeslissingen. Wie zal dan dat oordeel vellen? Een man. Viel me op dat Paulus de naam van Christus niet noemt in deze preek. Die naam moet wel genoemd. Maar Paulus doet het niet. Hij spreekt over een man die door God verordineerd is en die man is uit de doden opgewekt. Einde preek. Ik geloof dat Paulus graag verder had gegaan. Einde preek. Want hij wordt onderbroken. En dat is onze laatste gedachte nog kort. Paulus vertrekt van Athene. Ja, Paulus wordt onderbroken, want zodra ze horen spreken over de opwekking uit de doden, vallen ze hem in de rede. Dan klinkt er allereerst spot. Opwekking uit de doden? Paulus, wij als filosofen, opwekking uit de doden? Dat kun je toch niet geloven? Dat kan toch niet waar zijn? Die boodschap die u nu verkondigt, ja, daar wordt inderdaad, gemeente, mee gespot. Het is nooit anders geweest. Christus, om zijn naam vanmorgen zeker te noemen in de prediking, Christus heeft het ook ervaren tijdens zijn gang over de aarde. Ze hebben hem uitgemaakt voor een vraat en een wijnsuiper. En over wijn gesproken hebben ze het later ook niet tegen de apostelen gezegd. Op de Pinksterdag, ze zijn vol zoete wijn, te diep in het glaasje gekeken. Paulus, waar je nu van spreekt, daar ga je echt mee te ver. Een opwekking uit de dood? Onzin. Maar er zijn ook anderen en die zeggen, wij zullen u wederom hiervan horen. Ja, die hebben toch iets opgemerkt in de prediking, die hebben er ook helemaal niet mee gespot. Die hebben misschien wel met aandacht zitten luisteren, misschien wel met ingespannen krachten. Maar die zeggen aan het eind van de preek van Paulus, Paulus, we horen u wel eens weer. Of om het met Felix te zeggen, voor ditmaal ga heen. En wanneer we gelegen de tijd zullen komen, kom dan maar weer eens terug. Gemeente, weet u wat de ernst is? Paulus kwam niet meer terug. Ik lees nergens in Gods woord dat Paulus ook nog maar één stap heeft gezet in Athene na zijn vertrek. Ik lees dat Paulus is weggegaan in vers 33. En daarmee gaat het licht voor Athene uit. Paulus is er niet weer geweest. Daar laat Gods woord geen ruimte voor over. Gemeente, van uitstel komt afstel. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Denk alstublieft vanmorgen niet. Denk alsjeblieft vanmorgen niet. Het komt een andere keer wel, die bekering. Eerst, jonge mensen, wil ik nog dit, ik wil nog dat. Ik wil nog dit gezien hebben, ik wil dat gedaan hebben en dat. Jonge mensen, denk het alsjeblieft niet. In de achterliggende week weer twee keer bij het graf gestaan. De ene 96 jaar oud, de andere 77 jaar oud. Maar dat worden we niet allemaal. Echt niet. Van uitstel komt afstel. Heden, nu, zo u zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Neemt zijn genaoot moedig aan. Want laat dit gedeelte u dan tot afschrik wezen, tot heilige afschrik. Ja, en dan het laatste voor vanmorgen. De prediking van Paulus, daar wordt niet alleen mee gespot, wordt ook niet alleen opzij geschoven voor een later moment, het wordt ook omarmd. En dat is iets prachtigs wat we nu gaan lezen in vers 34. Doch sommige mannen, ja het zijn er maar sommigen, Paulus heeft wel eens meer vrucht op zijn werk gezien, maar sommige mannen hangen hem aan en dan moet u even met me meelezen wie hem ook mag aanhangen. Wie Christus ook mag gaan dienen. Dionysius. Wie is Dionysius? Dat is een Areopagiet. Wat is een Areopagiet? Dat is zo'n hoge wijze man. Die recht mag spreken. En mag besturen. Zelfs uit die hoge kring mag iemand de Heere gaan dienen. Door die afgebroken preek van Paulus. Dat is ook een mooie trek. Die preek die Paulus heeft moeten afbreken. Waar hij misschien wel van heeft gezegd. Ja, ik had nog geen amen willen zeggen. Ik had er graag nog iets aan toegevoegd. Die misschien in Paulus' ogen wel onvolmaakte preek. Werpt vrucht af tot in de hoogste kringen. Dionysius, de Areopagiet. Maar niet alleen in de hoogste kringen. Er komt ook een vrouw tot bekering. Damaris. En ik zeg er alleen dit van. Vrouwen hadden niet zo'n beste naam. In de tijd van het Nieuwe Testament. Dus van hoog tot laag. En alles wie daartussenin zijn leven leidt. Van hoog tot laag. Mag het evangelie leren kennen. Want er wordt ook gesproken over een anderen met dezelfde. Hier gemeente eindigen we. In de rijkwijde van het evangelie. Voordat we amen zeggen zien we hier. Voor wie het evangelie bestemd is. Die goede boodschap. Van Jezus Christus en dien gekruisigd. En ook vanmorgen mag ik door de verkondiging van het woord die fontein weer openen. Sterker nog, die fontein is geopend. Tegen de zonde, tegen de onreinheid en geliefde gemeente. Vlucht tot deze fontein. Voor de eerste keer, maar niet voor één keer. Maar steeds weer. Vlucht tot de fontein van alle goed. Jezus Christus, die ene naam. En wanneer we hem kennen, dan hebben we het eeuwige leven. Ja, dit gedeelte maakt ons duidelijk. Dat het woord voortgaat. Dat het woord kracht doet. Dat het woord van de Heere nooit ledig, nooit leeg tot hem terugkeert. Maar altijd zal doen wat hem behaagt. En daarom mogen we zaaien. Daarom mogen we strooien. Mag de hand aan de ploeg in de wetenschap. Dat het weliswaar een handvol koren is. Maar dat de vrucht ervan eenmaal zal ruisen als de Libanon. Amen.